Goed. Na het wisselen van de panelen kunnen we doorgaan met het tweede en laatste punt. De presentatie, participatie, adviesrecht en delegatie in zaken van de omgevingswet. In een presentatie wordt u dadelijk geïnformeerd. Maar wethouder Roos Bakker die wil dadelijk eerst even het item inleiden bij u.
Ja, hele goedenavond allemaal. Vandaag liggen er een paar belangrijke stukken voor de omgevingswet ter bespreking. De omgevingswet gaat per 1 januari 2024 toch echt van start. Dat betekent dat we nog een aantal documenten, besluiten met elkaar moeten nemen. Drie die liggen deze maand voor u. Dat is het participatiebeleid, dat is het delegatiebesluit en het adviesrecht. En dan komt er nog eentje en die zal voor december worden. En dat is natuurlijk de vaststelling van de commissie ruimtelijke kwaliteit, dat was hem, ja. Die moeten we nog vaststellen en dan zijn we helemaal klaar voor. En natuurlijk, het belangrijkste eigenlijk nog de omgevingsvisie natuurlijk, die nog moet worden vastgesteld. En dan zijn wij klaar voor de omgevingswet. Wat vandaag ook ter sprake komt, is het adviesrecht. En daar wil ik toch eventjes kort nog even met u bij stilstaan. Adviesrecht is dus de lijst eigenlijk verklaring van geen bedenkingen waar u over gaat. Die mag u helemaal vaststellen of bepalen ook waar u over gaat. Ik heb al eerder aangegeven dat ik die 18 woningen een beetje bijzonder vond. Dus die zijn sowieso nu al naar 11. Als u bepaalt, ik wil dat het per 1 of 2, mag dat ook natuurlijk allemaal. Maar wat ik vooral belangrijk vind, dat we met elkaar goed besluiten. Want ik vind dat er nog steeds één aspect zeg maar, mist bij deze lijst. En dat is de gebouw of een bouwwerk zijnde wat niet een woning is. Dus zeg maar een hotel of iets dergelijks. En die categorie staat er nog niet in. Dus die wil ik heel graag met jullie bespreken. Maar het moet vooral heel meetbaar zijn. Want ik had er eentje die ook Kastricum heeft. Die heeft het over een ruimtelijk impact. Gezien dat zeg maar, bijna al onze zaken bij de rechter voorkomt, is ruimtelijk impact heel breed interpreteerbaar. Dus ik zou heel graag met jullie samen gaan kijken van smart, meetbaar, 1000 kubieke meter of een vergroting van 200 vierkante meter van een gebouw. Of als het 4 lagen hoog is dat die langs u moet gaan of iets dergelijks, dat we hem echt meetbaar gaan maken. Dus daar wil ik het ook over hebben. Dan gaat het adviesrecht natuurlijk per 1 januari in. Dat betekent dat eigenlijk tot die tijd nog steeds de kleine en grote plannen van kracht zijn. Nou, volgens mij hebben we met elkaar al besproken dat het eigenlijk niet wenselijk is. Dus die wil ik laten intrekken en daarvoor in de plaats dan de lijst verklaring van geen bedenkingen maken. En die is dan hetzelfde als het adviesrecht die op 1 januari ingaat.
Goed, dank u wel.
Is een vraag. Op wat voor termijn denkt u die te gaan invoeren?
Nou, die mag u dan eind deze maand vaststellen. Want die zit er dan gewoon bij. Maar daarom is het heel belangrijk om vandaag, of tenminste vandaag, de komende deze maand ook in de commissie, met elkaar te bepalen dat er goed helder is van over deze zaak willen wij als raad gaan. Dus dat is echt aan jullie om te bepalen waar gaan wij als raad over. En dan wil ik nu, voorzitter, de presentatie...
Ja. Nog een vraag, Arend Jan.
Ja, in navolging wat de portefeuillehouder nu net zegt. U haalt nu bij ons dus mogelijke kennis op. Wie weet dat we dat hebben. En dat wordt dan nog verwerkt in het stuk, want u wil ook al deze maand tot besluitvorming komen. Dus dit is een informatie of een beeldvormende sessie. Ik weet niet wat het precies is. Maar hoe gaan we nou dit, wat hier gezegd wordt, meenemen in een oordeelsvorming.
Mevrouw Roos.
Ja, dan wil ik dus, want op dit moment ligt de lijst van VVGB ligt al zeg maar bij de stukken. En daarin zijn de 11 woningen opgenomen, maar nog niet de categorie waar het eigenlijk zo belangrijk is van een hotel of een andere zijnde. Dus die zou ik dan graag willen amenderen, dat u dat als raad gaat amenderen. Maar omdat ik wel wil dat het deze maand gewoon wordt vastgesteld, heb ik zoiets van laten we deze vanavond en in de commissie daarover met elkaar van gedachten wisselen. Zodat we komen tot een categorie waar u zich gewoon fijn bij voelt om te zeggen, oké, dit is een lijst waar wij over gaan. Zo helder geantwoord?
Ja. En vanavond is het dus kennis delen en dan komen we in de ARC. En dan is onze inbreng op dit punt wat de wethouder noemt aan de orde. Dan wil ik het woord geven aan Paul Monnix, want die heeft...
Patrick, sorry.
Patrick, foutje hier. Patrick Monnix en die heeft een presentatie over dit onderwerp.
Dank u wel, voorzitter. Mijn naam is Patrick Monnix, ik ben projectleider samenwerken in de keten onder de omgevingswet bij de Boeg. Mijn collega Esther Kwaadvlieg, die programmamanager omgevingswet, is bij de Boeg, zou ook aansluiten, maar is helaas door privéomstandigheden verhinderd. Ik heb daarom mijn collega Nienke Scholten meegenomen vanuit het team Plan en Projecten. En, mocht er vragen zijn, dan kunnen wij die prima beantwoorden. We gaan het vandaag inderdaad hebben over het... over het adviesrecht en de verplichte participatie bij afwijking van het omgevingsplan en het delegatiebesluit voor het omgevingsplan. Ik neem even kort mee even in het voorstel. Waar gaat het over de omgevingswet? En even dat u een beeld toch heeft, of eventueel als u het al eerder heeft gehoord, even opgefrist bent waar het over gaat. Even de omgevingswet in het kort. Het betreft een bundeling, vereenvoudiging en integratie van 26 wetten. Met betrekking tot de fysieke leefomgeving, tot één wet met een samenhangend stelsel. En als aangegeven door wethouder Roos is de invoeringsdatum nu echt 1 januari 2024. Het is een heel aantal keren uitgesteld, maar de Eerste Kamer heeft ingestemd. En het gaat nu toch echt gebeuren. Het doel van de omgevingswet is een snellere en betere besluitvorming. Het vraagt ook om een verandering van ons als overheid, van een toetsende naar een meer faciliterende overheid. Van belang is bij mij dat we dus ruimte geven aan het initiatief en kijken of we maatwerk kunnen leveren. Nou, hier ziet u even de procescyclus, zeg maar, hè, waar u aan de rechterkant ziet de beleidsontwikkeling, de beleidsdoorontwikkeling, waar dus de bevoegdheden van de raad zitten met de instrumenten, de omgevingsvisie en het omgevingsplan. En aan de linkerkant de uitvoeringskant, de vergunningverlening en de evaluatie en monitoring door een bevoegdheid van het college. Ruimtelijke initiatieven die straks in strijd zijn met het omgevingsplan, daar kan evengoed medewerking aan worden verleend en dat kan op twee manieren. Eén ervan is het wijzigen van het omgevingsplan, dat is een bevoegdheid van de raad. En de andere is het door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het omgevingsplan en dat is een bevoegdheid van het college. Grootste wijziging zeg maar, van die omgevings...
Ja? Mevrouw Groen.
Ja, op zich mag ook tussendoor jou.
Nou, ik vroeg me af, is nee ook een antwoord? Het kan toch ook zijn dat je in een omgevingsplan hebt vastgesteld dat een bepaald gebied heel bijzondere natuur is. Dat willen we graag zo houden. En dan zegt iemand, ja, ik heb een plan voor dat gebied. Dan hebben we een afwijkingsbevoegdheid van het college of de raad kan daarvan afwijken. Dan denk ik, wat heeft het dan voor zin om een plan te maken waarin je ook zegt wat je niet wilt?
Ja, een nee is altijd een antwoord natuurlijk. Dus, zeker, ja.
Mevrouw Hogedonk.
Ja. Is het zeg maar zo dat wij als raad zeg maar, dan ook aan het college kunnen meegeven wat de afwijkingsbevoegdheid wordt dan, bijvoorbeeld? Dat is het adviesrecht. Ja. Oké.
Ja, de grootste verandering van die omgevingswet is eigenlijk, hè, dat ziet u eronder staan, is dat de beslistermijn op een omgevingsvergunning gaat voor de grotere afwijkingen zeg maar, van 26 weken, wat het nu is, naar 8 weken. Dus dat vraagt echt om een enorme versnelling, ook van het ambtelijk apparaat. Daar is vanuit het Rijk zijn er ook wat instrumenten aan ons toe aangereikt, waaronder de intake en de omgevingstafel. En eigenlijk zeggen we van, ja, om die 8 weken te halen in het formele vergunningendeel, probeer zoveel als mogelijk aan de voorkant in het vooroverleg al met elkaar in gesprek te gaan. En samen met een ontwikkelaar en met participatie en eventueel met, door u erbij te betrekken vroegtijdig met elkaar in gesprek te zijn. Om samen plannen beter vorm te geven en op die manier uiteindelijk die 8 weken de formele beslistermijn te halen. De volgende pagina. Nou, dus je ziet u eventjes die twee opties. Het wijzigen van het omgevingsplan is dus een bevoegdheid van de raad. Het delegatiebesluit waar we het over gaan hebben, waar het raadsbesluit over gaat, gaat dus over welk deeltje van die bevoegdheid van de raad kunnen we teruggeven aan het college. Dus in welke gevallen kunnen we dat aan het college delegeren. En andersom is het de omgevingsvergunning is een bevoegdheid van het college. En waar kunnen we de raad aangeven dat ze advies willen uitbrengen, zeg maar. En dat is dus het adviesrecht, wat nu dus de verklaring van geen bedenkingen is. Nou, we zitten hier nog eventjes, de omgevingsvergunningsbevoegdheid van het college. Nu de verklaring van geen bedenkingen, dat is u nu bekend als de lijst met grote en kleine plannen. Straks is dat het adviesrecht van de raad, dus u gaat actief gevallen aanwijzen waarin u advies wilt gaan uitbrengen. En dus de centrale vraag zoals daar staat, om met elkaar over in gesprek van, in welke gevallen wilt u dus advies gaan uitbrengen? En dat advies is overigens bindend naar het college toe. Nou, het staat er ook al, het stimuleren van vroegtijdige participatie is ook onder de omgevingswet een belangrijke item. Die participatie, en dat is wel belangrijk, is straks echt een verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. Het is in de basis een aanvraagvereiste en dat betekent eigenlijk dat als een aanvraag wordt ingediend, moet iemand op het aanvraagformulier aangeven of hij een participatie heeft gedaan, ja of nee. Alleen als het antwoord is nee op dat aanvraagformulier, moeten we een aanvraag evengoed in behandeling nemen. In de gevallen die de raad gaat aanwijzen, is dat dus niet voldoende. Hè? En dan kan dus de consequentie zijn dat als er niet aan participatie is voldaan, dat we de aanvraag buiten behandeling mogen laten. En dat ziet u daar onderin staan. Het is nadrukkelijk geen weigeringsgrond. En dat is wel eens wat. Dus als er niet in voldoende mate aan participatie is gedaan, mogen we de aanvraag buiten behandeling laten. Maar het is geen weigeringsgrond.
Mevrouw Groteman.
We hebben een participatieverordening en een participatiebeleid vastgesteld. Ook voor externe initiatieven. Hoe past dit hierin en hoe kunnen we dan zien. Want ik hoor net van u. Wij mogen niet aangeven hoe die participatie mag plaatsvinden, maar hoe verhoudt dat zich dan met het vastgestelde participatiebeleid?
Ja, dat participatiebeleid dat is vastgesteld, dat geldt dus vooral voor ons als gemeentelijk initiatief dat we het doen. En het is natuurlijk altijd toepasbaar, we mogen het alleen niet afdwingen. Dus we kunnen wel zeggen, heel erg erop sturen, goed over communiceren, van weet dat wij dit hebben en wij vinden op deze manier kunt u goed participeren. Maar afdwingen is inderdaad lastig.
Mevrouw Groteman.
We hebben echt drie vormen van participatie vastgesteld, waarbij het externe initiatief. En ik kijk even naar mijn overbuurman, want die was daar de initiator van. Dus ik ben even benieuwd dan.
Ja, mevrouw Roos.
Nee, dat is in de omgevingswet is het dus gewoon zo dat je participatie moet je dus aangeven ja of nee, dus ja gedaan. Alleen hoe, op welke manier, dat wordt niet voorgeschreven. Daarom willen wij juist aangeven bij elk initiatiefnemer, we hebben een participatieloket, betrek deze mensen, we hebben een participatiebeleid, kijk daarnaar. En dat zijn we nu al aan het stimuleren, maar dat zullen we dan uiteraard gewoon ook altijd doen. Maar we kunnen dus niet afdwingen. Dat is het hele jammere van de omgevingswet.
Meneer Koremans.
Ja, ik hoor u spreken over het participatieloket. Ik ben al op zoek geweest naar het loket, maar ik kon het niet vinden. Dus ik kon het niet op de website vinden. Hoe kom ik in contact met het participatieloket? Hoe gaat dat plaatsvinden? Nu is de wet nog niet van kracht, dat snap ik. Hè? Dus misschien moet dat nog ingericht worden. Het zou best kunnen. Maar ik weet nog wel dat we in de participatienota, toen we daar met elkaar over spraken, dat er ook kwartiermaker zou worden aangesteld die met name alle mensen zou gaan trainen. Nou ja, dat is 2 jaar geleden, dus ik ben eigenlijk in de blijde verwachting dat iedereen al optimaal getraind is om zeg maar, die participatie te omarmen.
Ja, voordat u antwoordt, ik denk dat dit soort inbreng meer past in de ARC dan in deze presentatie van
dan neem ik hem terug.
De consequenties van de omgevingswet. Als de wethouder erop wil antwoorden, dan mag dat van mij, maar.
Ja, het participatieloket is misschien niet zozeer op de website. Ja, daar staat denk mee over Bergen, daar kunt u dat sowieso. Maar het komt vooral via de gebiedsregisseurs. Dus als er wat is en die zitten ook in het participatieloket, dan komt de participatie gewoon op gang. Die zijn ook altijd aanwezig bij avonden en dergelijke allemaal. En die ondersteunen dan ook een initiatiefnemer daarin.
Goed, mevrouw Groen had nog een vraag.
Ja, vanwege dat we participatie niet kunnen verplichten volgens die wet, vroeg ik me af, kunnen we dan wel erin in onze regels opnemen dat adviesrecht altijd is indien participatie nee aangekruist is? Of houden we ons dan niet aan de wet? Want dat is ook niet de bedoeling natuurlijk.
Ik zal u zo weer meenemen, dan zult u zien in het schema dat in de gevallen dat er adviesrecht van toepassing is, is er ook altijd de participatieverplichting van toepassing. En zelfs nog in kleinere gevallen ook. Dus dat is een soort gelaagdheid zit daarin. Nog even over die voldoende mate van participatie. Dat is natuurlijk ook een heel vreemd begrip. Hè? Want wanneer is nou in voldoende mate aan participatie gedaan? Daar wordt mede door de gebiedsregisseurs, hè, die dus onderdeel zijn van het participatieloket, een beleidsregel voorbereid. En het idee is eigenlijk achter van wanneer zeggen we nou in voldoende mate aan participatie. Dat kunnen we dus niet zeggen van hoe iemand dat moet doen. Maar het idee is dus om te verplichten dat een initiatiefnemer altijd zijn participatieplannen bespreekt met dat participatieloket. Zodat we dus altijd wel invloed hebben en mee kunnen denken over het participatieproces, tips kunnen geven en dergelijke. En dat ook de uitkomst van die participatieproces terug wordt gedeeld, zeg maar, terugkomt in de plannen. Laat zien wat ermee gedaan is en zo niet, waarom niet. Dus dat is het idee in de beleidsregel die nu nog wordt voorbereid. Maar dat staat los van deze... dit raadsbesluit. Delegatiebesluit. Nou, het collegebevoegdheid heeft nu de bevoegdheid voor het uitwerken en het wijzigen van het bestemmingsplan en de raad voor het vaststellen en van delen van het bestemmingsplan om dat te gaan delegeren aan het college. Daar gaat dit met name over. Dan nog even tot de totstandkoming van het voorstel. Even van waar is dat dan op gebaseerd? Nou, in 2021, en misschien zijn sommige van u daar wel bij aanwezig geweest, hebben we een boegbrede raadsavond al gehouden over dit onderwerp. Dus daar hebben we aan de hand van casussen ook wat informatie opgehaald over participatie en adviesrecht. We hebben gekeken naar de bestaande bevoegdheden van het college op basis van het kruimelbeleid. Dus waar gaat het college nu al over? Het aantal van die 11 woningen die in dat voorstel staat, die komt niet zomaar uit de lucht vallen. Die is dus gebaseerd op het begrip nieuwe stedelijke ontwikkeling uit de ladder van duurzame verstedelijking. En die vindt u ook terug bijvoorbeeld in de provinciale verordening. Het voorstel is ook goed om te weten dat voor alle vier de boegemeenten is hetzelfde voorstel ingediend. Dus exact hetzelfde geharmoniseerd voorstel. Ja.
Mevrouw van Kanenburg.
Maar is het niet juist, u zegt dat het geharmoniseerd is en voor alle vier de gemeenten hetzelfde. Maar is het juist niet zo dat wij als raad ook nog de couleur lokaal mogen invullen? En dat de verhouding van woningbouw in Berg misschien wellicht anders is dan in Castricum of Heilo? En dat wij misschien die 11 woningen wel heel veel vinden ten opzichte van die gemeentes. Dus ik kan u vertellen in ieder geval dat mijn fractie al van plan is een amendement in te dienen. Indien dit bij die 11 woningen blijft.
U bent mijn voorwoord, dat was inderdaad de volgende zin die ik ging uitspreken. Is dat het een geharmoniseerd voorstel is waar naar u uiteraard uw couleur lokaal kunt gaan toevoegen. Heel graag zelfs. Dus dat ging ik inderdaad aangeven. Er is al een procesvoorstel geweest, memo voor kleine en grote plannen van 10 mei 2022. Nou, dan komen we bij de lijst. Dan ziet u dus zeg maar die gelaagdheid, hè, aan de linkerkant. Wanneer, vanaf welk geval is de participatie verplicht? Bijvoorbeeld vanaf 4 of meer woningen. Waarbij vanaf 11 woningen ook het adviesrecht van toepassing is. Maar in de gevallen van die adviesrecht is dus ook die linkerkolom van toepassing. Dus er zit een gelaagdheid in. De antenneinstallatie 5 meter of hoger, participatie verplicht. Adviesrecht vanaf 40 meter. En die 40 meter is veel, maar dat staat bijvoorbeeld in die kruimelregeling. Van waar gaat het college nu al over? Dus dat is ook niet zo. Evenementen, hè, dat gaat dus over als er evenementen in strijd zijn met de regels in het omgevingsplan, is participatie verplicht. En aan de rechterkant ziet u algemene uitzondering reeds een positief besluit van de raad is geweest. Dat kan kadervormend zijn, dat kan een beeldkwaliteitsplan zijn, dat kan een omgevingsplan zijn. Maar het kan ook zijn dat u bijvoorbeeld in het voortraject bent meegenomen bij een ontwikkeling, hè, in die conceptfase, daar al alle plannen heeft gezien. En heeft gezegd van nou, als dit één op één wordt ingediend als formele aanvraag, dan zijn wij akkoord. Dat zou dus dit geval kunnen zijn. Er zitten ook een aantal energieonderwerpen in, bijvoorbeeld de windturbines. Nou, u ziet het, 5 meter of hoger. Participatieverplichting, 15 meter of hoger. Het adviesrecht, weiden met zonnepanelen, algemeen, hoe groot ook, participatie verplicht. En vanaf 10 hectare of meer te adviezen.
Mevrouw van Kranenburg.
Ja, ik mis daar eigenlijk in de geluidsnormen. Want het staat wel de hoogtes en dergelijke. Maar ik kan me voorstellen dat het aantal decibels die sommige van die windmolens veroorzaken ook een rol zouden kunnen meespelen. Dat, hoe een omgeving daarop reageert.
Ja, dat zijn inderdaad meetbare criteria zou het kunnen zijn. Als u zegt, nou, wij willen dat toevoegen, dan zou dat kunnen. Het is ook het opwekken van een opslag van andere vormen van energie. Nou, die zijn voor zowel participatie als adviesrecht hetzelfde. Even kijken, welke delen van het omgevingsplan mag het college wijzigen in het kader van een delegatiebesluit? Nou, dat gaat dus vooral over de wat kleinere, dus de inpassing van de verleende omgevingsvergunning die in afwijking van het omgevingsplan zijn verleend. Dus een soort herstel. De uitwerkings- en wijzigingsbevoegdheden die in de huidige bestemmingsplannen zitten en al eigenlijk waar u eigenlijk al een, die u al heeft vastgesteld. Het uitvoeren van instructieregels door de provincie of Rijk, dus die ons zijn opgelegd. Juridisch-technisch en redactionele aanpassingen. En in de gevallen waar de raad geen gebruik van maakt van het adviesrecht. Maar dan kom je eigenlijk eens dat dezelfde als de eerste, de inpassing van de verleende afwijkingsvergunning. En dan tot slot even de vervolgstappen. Nou ja, in principe is 13 april de behandeling in de commissie. 20 april de besluitvorming in de raad. En 1 januari gaat de wet in. En dan ja, is eigenlijk inderdaad zo, zijn er vragen? Zijn er vragen?
Mevrouw van Kranenburg.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik mis eigenlijk een aantal zaken die wel in de VNG-richtlijn staan, maar die zie ik niet terug in het raadsvoorstel. En dat gaat onder andere over de projecten met waar het betreft permanente bewoning van de recreatiewoning. En ook het uitbreiden of oprichten van bebouwing in en nabij natuurgebieden van een bepaalde omvang of inhoud. En ook zaken die betreffen een activiteit die niet past binnen de doelen van het omgevingsplan. En een activiteit die in strijd is met de regel van het omgevingsplan. En de activiteit die niet past binnen de overige door de gemeente gestelde kaders. Wat straks over hadden over de hotels en dergelijke. Dus die ontbreken in het voorliggende voorstel, zoals ik het nu zag. Is daar een reden voor?
Nee, we hebben inderdaad gekozen voor een bepaalde opsomming van een aantal categorieën. Met het idee ook dat de rest inderdaad vrij is. Hè. In Bergen spelen de recreatiewoningen wel en in andere boergemeenten wat minder. Dus dit zijn de couleur lokaal afwegingen.
Maar die staan niet in de... Excuus, voorzitter. Maar die staan niet in. Dus die moeten wij zelf nog toevoegen in uw opinie. Ja.
Meneer Van der Belt.
Dank jullie wel voor het maken ook van dit stuk. We hebben er ook naar gekeken en hadden inderdaad ook soortgelijke opmerkingen. Wij zagen dus inderdaad ook dat er wordt niet gesproken over recreatieparken, recreatieappartementen, hotels, winkels, winkelcentra. Dus in principe is de vergunningsverlening is dan gedelegeerd aan het college. En de vraag is of wij dat willen, dus dat is even... Ik ben hier vanavond niet om oordeel te geven, dus ik zeg het heel netjes op deze manier, geloof ik. Je kan je ook afvragen, dat hebben we ook wel eens in deze gemeente gehad, hoe dat bijvoorbeeld met bepaalde hoogtes en maten zit. En we zetten nu strak een lijn. Dus als je maar zorgt dat je met een bepaalde mast, geloof ik, onder de 40 meter zit, dan zit je altijd goed. Dat zijn wel eens vaker discussies hier geweest. Dus dat we ons daarvan bewust zijn, dat zal ik dan op deze manier ook zeggen. In aanvulling op wat de portefeuillehouder zei. We willen heel graag horen hoe het meetbaar kan zijn. Als ik dit stuk zo lees, dan is het niet zozeer op meetbaarheid gericht, maar meer op objecten. Of ik weet niet precies hoe ik dat allemaal moet noemen, recreatieparken, winkels en dergelijke. Maar je kan ook dit document zou je op een andere manier kunnen schrijven. Daar zijn we even ingedoken. Je kan het inderdaad meetbaar maken. Bijvoorbeeld, er is een hele mooie... Een mooi voorbeeld is er van de gemeente Diemen, die dit ook net heeft vastgesteld in januari. En die hebben het helemaal vanuit de meetbaarheid geschreven. En dat beperkt je dus. En dat zorgt voor heel veel duidelijkheid en dat vermindert het gedoe. Dus daar zouden jullie nog even naar kunnen kijken. Daarom ook mijn vraag helemaal aan het begin van deze vergadering. Wat is nou precies de status van wat we hier zeggen tegen elkaar? Maar een hele andere verordening amenderen is wat te veel van het goede. Maar kijk in ieder geval alsjeblieft even. We begrepen ook, een klein dingetje was dat, maar dat hoorde ik net, dat de kleine en grote plannen dus vervallen. Misschien kun je ook dan nadenken over wat gebeurt er dan met die mandateringen. Hoe gaat dat dan weer verder? Dat vroegen we aan ons af, even, die daar verlopen zijn. En ik had nog één opmerking, en dat is wel een belangrijke, dat was even naar aanleiding van wat het CDA zei. Over participatie en zoals wij dat hier hebben ingericht. Wat wij geschreven hebben in de verordening voor de participatie van de gemeente Bergen, is dat het aan het bestuursorgaan is. En het bestuursorgaan, dat kan het college zijn of dat kan de gemeenteraad zijn, hoe wij omgaan met de initiatieven. Waarbij een aantal dingen duidelijker vastgelegd zijn als het overheidsinitiatieven zijn ten opzichte van de andere twee vormen van initiatieven. Maar we zijn ervan uitgegaan dat er een actieve rol is van het bestuursorgaan. Maar de vraag is of je een actieve rol wil hebben als bestuursorgaan. En als ik de raad zo hoor, dan zou je dus zeggen, wij willen een actieve rol hebben. Maar niets doen is geen actieve rol. Dus we kunnen het uitgangspunt hebben met alles wat hier staat. We doen niks en dan is alles goed. Maar ik zou zeggen, lees even de verordening en dan ziet u dat u een rol heeft als raad. En dan zien we dat we een rol hebben als college. De vraag is of we die rol willen oppakken. En dat hebben wij dus heel vrijblijvend niet beschreven. Maar je zou ook kunnen zeggen, we zeggen wel dat we die rol oppakken en wat wij in welke gevallen doen bij de verschillende soorten initiatieven die er zijn. Dat zou ik alleen willen meegeven, maar het is iets genuanceerder dus dan wat er in het begin gesteld was. Dat zou ik wel willen zeggen. Dank u wel.
Mevrouw Roos.
Ja. Ik begreep niet helemaal wat je bedoelt met een mandatering kleine en grote plannen. Als die wordt ingetrokken, dan betekent dus gewoon in de lijst van VVGB die straks door jullie wordt vastgesteld, die is dan ook van kracht. Dus dat betekent wel, als er al een besluit genomen is op een wat nu dan een klein plan is bijvoorbeeld, die blijft wel staan, want daar kunnen we niet meer op terugkomen. Maar alles wat nog in de pijpleiding zit, moet dan gewoon via uw raad. Bedoelde je dat?
Ja, ik bedoel eigenlijk met name
dat... Wilt u uw microfoon even aanzetten?
Ja, zo doe ik het goed, hè? Als je het hebt over de toepassing van het coördinatiebesluit en het kostenverhaal, dat is op dit moment gemandateerd. En die vervalt natuurlijk, die regeling. En wat gebeurt er dan straks met die mandateringen?
Mevrouw Roos. Ja, begrijp ik hoor. Dus ik heb het ook alleen eventjes gewoon gesteld hier. Het hoeft niet gelijk beantwoord te worden, maar...
Laten we even geen opmerking op de achtergrond maken, want... Die krijgen de mensen thuis niet mee en die denken van, hé, wat is hier aan de hand?
Die vraag zoeken wij, daar krijgen we nog even antwoord op. Dus dat gaat over de coördinatieregeling en kostenverhaal.
Ik zie mevrouw Groteman.
Dank u wel, voorzitter. In het begin werd gesproken over evaluatie en monitor. De termijn gaat van 26 weken naar 8 weken. Dat is een uitdaging voor iedereen, denk ik. Vooral als we af en toe de gemeentepagina, de bekendmakingen lezen, zien we dat soms ook nu helaas vergunningen worden toegekend omdat de termijn is verlopen. Hoe gaan we hierop toezien en wat heeft de raad daarvoor voor middelen en wat kunnen wij, hoe worden wij erover geïnformeerd en hoe kunnen wij
ik denk echt dat ik deze vraag even moet parkeren en dat die volgende week moet stellen in de... Ja? Oké. Dan geef ik de wethouder het woord.
Ja, nee, wat heel belangrijk is, dat wordt straks het voortraject. We gaan dus al beginnen met, dat doen we nu al met intaketafels, dat is dan gewoon binnen gemeten. We gaan natuurlijk naar omgevingstafels. En dus gaan we dus al voordat zeg maar, een aanvrager de officiële aanvraag indient, gaan we al met een hoogheemraadschap, met een provincie, met een natuurlandschappartner, gaan we met iedereen al om tafel. Nieuw plan, waar lopen we tegenaan, waar moeten ze aan denken? Zodat zeg maar, de initiatiefnemer al weet, oh, ik moet dat nog aanpassen, ik moet dat nog doen, ik moet dat nog doen. Stel nou dat u bijvoorbeeld gaat besluiten van, we gaan over elke woning die wordt gebouwd. Dat kan, hè? Dat kan. U kan het gewoon over alles gaan. Dat betekent natuurlijk wel dat we heel veel moeten vergaderen met elkaar. Kan, geeft niet. Maar daarom is denk ik wel ook heel belangrijk dat we, zeg maar, stel dat iemand een plan indient, dat wij al vooraf naar uw raad gaan van, oké, raad, als dit plan 1-op-1 wordt ingediend, bent u dan akkoord? Als u daar dan al een ja op zegt en hij gaat dan de officiële aanvraag indienen, dan hoeven we in die 8 weken niet meer eerst nog tussentijds naar u toe. Dus we moeten wel gewoon kijken van hoe gaat het werken. En het wordt voor ons ook een beetje zoeken natuurlijk. Maar dat zal waarschijnlijk wel een beetje de procedure zijn. Maar vooral het voortraject is erg belangrijk.
Mevrouw Groteman, en dat meneer...
Oh, en de vergunning van rechtswegen vervalt. Dat is wel een hele belangrijke.
Dan heb ik 2 vragen nu. Wat zijn de gevolgen als wij de termijn van 8 weken niet halen? En 2, we zijn soms ook afhankelijk van externe partijen en adviesorganen, zoals de omgevingsdienst. Hoe gaan we daarmee om? Want stel je voor dat die adviezen heel lang duren. Wat zijn de gevolgen daarvan en hoe kunnen wij daarop interveneren?
Ja, de eerste vraag die kan ik al beantwoorden. Want stel dat we het niet halen binnen 8 weken, dan worden wij gewoon in gebreken gesteld. En er zijn de kosten aan verbonden. Ja, precies. Dus dat is een belangrijk. En volgens mij van de omgevingsdienst, Patrick, die kon jij beantwoorden.
Ja, dat klopt inderdaad dat het soms wat langer duurt bij de omgevingsdienst, ook met de capaciteit op het moment. Het klopt, de vergunning van rechtswegen komt te vervallen onder de omgevingswet. Dus dat is aan de ene kant een geruststelling. Hè. Dus als het een keer 8 weken en een dag duurt, dan is dat in principe heeft dat geen consequenties of leest u het niet terug in de krant zoals u het nu af en toe leest. Overigens mogen we ook nog eens die besluittermijn met 6 weken verlengen. Hè. Dus 8+6 zou nog gelden. Maar het is denk ik niet dat we rustig aan achterover kunnen leunen. Want uiteindelijk de geest van de wet van de omgevingswet vraagt ons om te versnellen. En anderzijds is wat wethouder Roos zegt, de wet dwangt om bij niet tijdig besluiten van toepassing. Dus we kunnen in gebreken worden gesteld en er kunnen financiële consequenties aan zitten.
Goed. Dan wil ik mevrouw Groene eerst even, tenzij het over hetzelfde onderwerp
gaat. Dit is heel interessant. In gebrekenstelling, betekent dat dan dat een gemeente dat ook op zijn beloop zou kunnen laten gaan? Want mogelijk zitten er alleen kleine proceskosten aan vast. Dat is een rekensom die je kan maken.
Voor zover ik weet, ja.
Mevrouw Groteman, over hetzelfde onderwerp nog?
Ja, nog steeds. Want stel je voor, de omgevingsdienst die komt niet met zijn advies. Zijn wij dan als gemeente daar dan verantwoordelijk voor? En moeten wij dan ook die proces... want het is ook nog een dagvergoeding, geloof ik. Elke dag dat je te laat bent. Moeten wij dat dan betalen? En het gaat niet zozeer om het betalen. Want ik vind het heel erg als mensen moeten wachten op een besluit.
Ja, ik ben niet helemaal thuis in de vergoeding of de bedragen.
Misschien dat we die nog even moeten opzoeken. Want dat moet ik even, als dat zeg maar echt buiten onze schuld om is. Maar ook al zijn wij wel verantwoordelijk voor. Dus dat moet ik even nakijken hoe dat precies zit.
Ja. Maar even samenvattend nog. Had u niet betoogd dat allerlei partijen er al naar gekeken hebben? Dat de omgevingsdienst eigenlijk van tevoren al, voordat de aanvraag er is, er naar gekeken zou moeten hebben?
Ja, ze zijn er wel bij betrokken. Maar soms heb je wel natuurlijk met onderzoeken nog te maken. En waar ze nog wat extra tijd voor nodig hebben. Dus dat zou kunnen, maar normaal gesproken zitten ze er wel bij. Maar een aanvraag dient natuurlijk ook allemaal onderzoeken in. En die moet ook weer beoordeeld worden door een omgevingsdienst. En daar merken we nu, hebben ze gewoon heel veel tijd voor nodig.
Goed. Mevrouw Groenrol.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik wilde nog wel eventjes terugkomen op het delegatiebesluit. Omdat ik ook de dingen miste vooraf. Maar ik had me niet gerealiseerd dat we... ik begreep wel dat we een uniform stuk voorgelegd kregen, maar dat het dan aan elke gemeenteraad is om vrijblijvend de kleur lokaal in te vullen via een amendement. Want ik miste inderdaad de recreatiewoningen en de hotels, maar misschien is het voorbeeld van hoe ze dat in Diemen hebben omschreven wel een tip om dat bij ons te doen. Centrumplannen en combinatieplannen, dus combinatie van horeca en wonen bijvoorbeeld, of detailhandel en wonen, maar ook maatschappelijke plannen die een impact hebben op de leefomgeving van mensen. Dus vooral als het de leefomgeving van mensen op meer dan één manier verandert, was voor mij een idee. Uitzicht verandert altijd, maar als het ook geluids- of geurhinder geeft, bijvoorbeeld een megastal, ik noem maar wat, die is niet alleen zonde van je uitzicht, maar het stinkt ook nog eens en het geeft ook geluidsoverlast. Dus dan wordt je leefomgeving op drie manieren geraakt en dat is meer dan één. Dus ik dacht, misschien is dat een meetbaar punt. En functiewijzigingen is natuurlijk ook belangrijk. Dan, dat je tegenover een boerderij woont, dat het niet een discotheek wordt. Dat lijkt me ook handig om daar van tevoren met elkaar te over hebben wat we wel en niet willen. En ik dacht aan monumenten. Omdat we het vaak in de raad achteraf zonde vinden dat er een monument bijvoorbeeld verdwijnt in onze gemeente. Dus ik zou graag met elkaar nog van gedachten willen wisselen voor de, in ieder geval de beslissende raad. Of we dat in het amendement een beetje kunnen vatten en of jullie dat daar ook mee eens zijn.
Ja. Mevrouw Groteman.
Ik dacht dat dit een beeldvormende avond was, eigenlijk.
Oh ja, sorry.
Zullen we het allemaal via de microfoon doen? Want het is allemaal leuk om... Waren er verder nog opmerkingen? Dan wil ik iedereen bedanken. En u bedankt voor de presentatie. Ja, het wordt kort dag, want we hebben volgende week al de ARC. En we hebben ook de paasdagen ertussen. Dus ik hoop dat we binnen onze fracties en met elkaar genoeg tijd hebben om nog te overleggen. Dat wordt een spannende uitdaging. We zijn in ieder geval op tijd voor het volgende onderdeel in de raadzaal. En bedankt zover.